Namens uw kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. In de kerkdienst van vanmiddag gaat uw eigen predikant, dominee Gea van der Brink, voor. De kerkdienst vangt aan om 16:30 en daarin zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Donderdag 5 juni is er de huwelijksbevestiging van Henry Opperspeer en Henrike Broeren. De huwelijksdienst, waarin dominee Gea van der Brink voorgaat, zal plaatsvinden in de Grote of Sint Laurentiuskerk te Bergambacht. En de dienst vangt aan om 3:00. Volgende week zondag 8 juni, eerste Pinksterdag, 's morgens om 10:00 ook voor u voor te gaan, dominee Gea van der Brink. En 's middags om 16:30, dominee W. Schenkelshoek. En maandag 9 juni, tweede Pinksterdag, dan hoop 's morgens om 10:00 eveneens dominee van der Brink voor te gaan. Daarnaast nog enkele mededelingen. In de hal van de kerk is er weer een nieuwsbrief beschikbaar. En na de dienst op de tweede Pinksterdag is er koffiedrinken. Stichting Ontmoeting en Thuis in West informeren ons dan over de mogelijkheden om via hen deel te nemen aan de christelijke hulpvaardigheid en evangelisatie. En ieder wordt opgeroepen hierbij aanwezig te zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar de laatste kerkbode. Wat betreft de dienst van de offeranden, de eerste collect is bestemd voor de diaconie. De tweede collect is bestemd voor de kerk en de collecte bij de uitgang is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft en die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 104. Daarvan vers 1 en vers 16. Psalm 104, vers 1 en vers 16. Waak op mijn ziel, loof de oppermajesteit. Wat zijt gij groot, wat spreidt uw heerlijkheid. Geduchte God, al luisterrijke stralen. Een psalm die zingt over de heerlijkheid van de Heere. Psalm 104, vers 1 en vers 16. Ook vanmorgen stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. En in antwoord daarop zingen wij uit Psalm 119, het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Wat er verder volgt uit Psalm 119, vers 69, in antwoord op de heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. De Heer Jezus vatte het samen en zeide: Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed met de bede om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. En in het gebed zullen wij de Heer dank zeggen voor de behouden thuiskomst van de jongeren van de gemeente, nadat zij in het Sauerland in Duitsland enkele dagen hebben doorgebracht. Laat ons bidden. rechtvaardig God. Ook op deze zonovergoten zondagmorgen naderen we voor u. Naderen we tot u. Nadat u ons hier in dit kerkgebouw bijeengeroepen heeft. Als gemeente van Kralingse Veer en omstreken. Opgekomen naar dit bedehuis. Om te luisteren naar uw woord. Om te lezen vanuit uw woord en te luisteren naar de verkondiging daaruit. Te zingen tot eer van uw naam. En in het gebed tot u te naderen. En dan zongen we het zojuist, Heer. Dat ons oog op uw wet moeten houden. Op uw getuigenis. Dat u rechtvaardig bent. En uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Heer, en dan hebben we zojuist geluisterd met elkaar naar uw wet. En dan kent u ons tot in de uithoeken van ons bestaan. U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Dan geeft u uw wet. U weet hoe wij er naar geluisterd hebben. En wat die wet tot ons te zeggen heeft. Als ons leven overzien, we werkelijk uw getuigenis voortdurend voor ogen hebben gehouden. En naar uw wet hebben willen leven. Heere, vergeef ons onze zonde. Als we in de spiegel van uw wet kijken, dan blijft die bede toch alleen over. Wie zal bestaan voor uw aangezicht? Als daar alleen uw wet stond, wij zo voor u zouden moeten verschijnen. Heere, maar u bent rechtvaardig. Wat u in uw wet van ons eist, uw liefde hebben boven alles. U wilt het schenken door uw Zoon, Jezus Christus. Geef dan ook vanmorgen als uw woord geopend wordt. We daar het zullen lezen en daarover zullen nadenken. Als het gaat over de hemelvaart. En op deze zondag, die ook wel de wezenzondag genoemd wordt. Als het ook zal gaan over uw terugkomst. Dat wij leren zien op u, de Heere Jezus Christus. U leren erkennen als de Christus, de zaligmaker. Dat waar wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat waar wij bij elke stap in het leven liever onszelf volgen dan u. Dat u voortdurend tot ons komt met de verkondiging van uw woord. En met uw heil, met uw zaligheid, door uw Zoon. Geef vanmorgen zo dat dat mag klinken, Heer. Dat zoals we hier zijn opgekomen. U kent de gemeente. U weet wat haar bezighoudt. U weet wat een ieder meegemaakt heeft in de afgelopen week. Welke zorgen we wellicht meedragen. Ernstige zorgen misschien. Voor ziekte. Werkeloosheid. Of verdriet. Wat voor verdriet kan er al niet zijn. Vanwege een geliefde die we naar het graf hebben moeten brengen. Of verdriet waar niemand wat van af weet. Vanwege verborgen kruisen. Of verdriet in het gezin. Verdriet in het huwelijk. Heer, wat kan het al niet zijn? Geef dat het bij u mogen neerleggen. Dat we weten waar wij het niet zien, dat alles in uw hand is. Dat we daarop mogen bouwen en vertrouwen. Ontfermt u zich zo over ons. Heer, we danken u ook dat de jongeren van de gemeente weer teruggekomen zijn uit Duitsland. Dat zij een aantal dagen met elkaar hebben doorgebracht. Goede dagen, fijne dagen. Heer, u schenkt ook dat. Dat in de gemeente ook die onderlinge band er mag zijn. Zegent u dat, Heer. En geef dat er ook de verdieping mag zijn in uw woord. Dat jong en oud het steeds opnieuw leren zien. Wat ons samenbindt is uw woord, door uw genade, door uw Heilige Geest. Heere, we bidden u voor de wereld. De noden die daar zijn, oorlogen, vervolgingen, twisten, aanslagen, honger. Welke nood kan er al niet zijn, Heer, op deze wereld? Waar wij misschien niet eens besef van hebben, hier in het veilige en welvarende Nederland. Troost daar waar nodig. Geef hulp waar nodig. Ook als we uw naam mogen danken dat die vrouw in Soedan, waar zoveel publiciteit over is geweest, die ter dood veroordeeld was vanwege het geloof in u, dat ze gisteren vrijgelaten is, of in ieder geval vrijgelaten wordt. Wees bij haar. We bidden u ook voor de vervolgers daar, die haar ter dood wilden brengen. Bekeer hen en leer hen zien dat het getuigenis van die vrouw het getuigenis van u is. Dat u niet laat varen het werk dat uw hand begonnen is. Dat u haar vasthoudt. Laat zo uw trouw ook vanmorgen blijken, Heer. We bidden nu voor de overheden van ons land. De gemeente hier, de gemeente Rotterdam, provinciaal bestuur van Zuid-Holland, de regering in Den Haag, ons vorstenhuis, het parlement in Brussel. Geef daar waar mensen zijn die naar uw woord wensen te regeren, dat dat gezegend wordt. Geef bekering in ons land. Dat een ieder leert zien op de allerbeste wetten van u waar we zojuist over zongen. Dat dat heilzaam is voor mens, voor dier, voor land en voor volk. Ontfermt u zo zich over ons, door uw woord en door uw geest. Niet omdat wij dat verdienen, niet omdat wij daar aanspraak op kunnen maken, maar enkel en alleen vanwege uw woord. Daar waar u belooft, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. De verkondiging van uw woord. Het getuigenis van uw evangelie. Dat daar de zaligheid is. Enkel en alleen. Voor de grootste der zondaren zelfs. In u. Door u. In uw Zoon. We bidden u om Jezus wil. Amen. We openen vanmorgen Gods woord in het Nieuwe Testament en wel in de Tweede Petrusbrief. En we lezen daarvan hoofdstuk 3 en dat hoofdstuk lezen we in zijn geheel. Dus 2 Petrus 3 vers 1 tot en met 18. Dus 2 Petrus 3 vers 1 tot en met 18. 2 Petrus 3 vanaf vers 1. Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning u oprecht gemoed opwek. Dat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandende zullen vergaan. De aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En achter langmoedigheid onze Heere voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, uw lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en de onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, de geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Tekst voor de prediking zijn de versen 13, 14 en 15a, die ik u nogmaals voorlees. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem gevonden moogt worden in vrede. En achter langmoedigheid onze Heere voor zaligheid. En het thema boven de preek is: maar wij. Dus het thema is: maar wij. En de preek valt uiteen in 3 gedachten. Maar wij vertrouwen op Gods belofte. En dat is naar aanleiding van het eerste deel van vers 13. De tweede gedachte: maar wij verwachten de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de derde gedachte: maar wij hopen op Gods langmoedigheid. Dus het thema: maar wij. 3 gedachten: vertrouwen op Gods belofte, verwachten de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en hopen op Gods langmoedigheid. En ter inleiding op de preek zingen wij uit Psalm 77. Psalm 77, vers 5, 7 en 8. Psalm 77, vers 5. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik dan altoos verstoten, niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan, zouden zijn beloften missen, verder haar vervulling missen, vruchtloos worden afgewacht van geslachte tot geslacht. En wat er verder volgt uit de versen 7 en 8, 5, 7 en 8 van Psalm 77. En ondertussen zal er voor de genoemde doelen worden gecollecteerd. Maar wij vertrouwen op Gods beloften, verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en hopen op Gods langmoedigheid. Maar wij, die vraag zullen misschien bij de discipelen ook wel geweest zijn. Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. En heeft het hier waarschijnlijk vanaf de kansel ook geklonken. Handelingen 1. De afscheidswoorden van de Heere Jezus tot zijn discipelen. Dat ze vast moeten houden, moeten blijven bij de belofte van hun vader. De belofte dat, zoals de Heer het verkondigd heeft in Johannes 15, de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam komen zal, die zal u alles leren en u alles indachtig maken. Jezus roept een belofte in herinnering. Dat zij denken misschien, maar wij dan, als u heen gaat, hij zal u geen wezen laten. Tegelijk klinkt er nog wel een andere vraag door. Als u handeling 1 misschien nog voor de geest heeft van afgelopen donderdag. Die vraag van de discipelen, zult u dan in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Ja, die belofte die kennen ze. Dat kunnen ze zich herinneren. Maar liever of liever, ze hebben toch ook graag een vast moment om naar uit te kijken. Dat nu het koninkrijk komt, dat Jezus, hun Messias, de Messias zal regeren en dat Israël de wereld zal regeren. De beloften vanuit Jesaja, want die zijn er, dat Israël zal regeren, dat alle vorsten zich zullen buigen om des Heren wil, Jesaja 49. Het antwoord van de Heren. Het komt u niet toe te weten de tijden of de gelegenheden die mijn vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Nee, de Heer ontkent niet dat er een moment komt dat hij regeren zal. Dat de macht, dat zijn koninkrijk aan Israël weder opgericht zal worden. Dat moment komt. Maar wanneer? Het is u niet gegeven, het is ons niet gegeven. Wij weten het niet wanneer hij terugkomen zal. Weet het is heel belangrijk, of het is het ten diepste diep geestelijk, pastoraal, dat die vraag hier doorklinkt. Dat de Heilige Geest door de hand van Lucas in handelingen al deze vraag laat optekenen. Want als we vanmorgen bij 2 Petrus stilstaan, weer die vraag. Dat spotters het tegen Petrus zeggen. En tegen de gemeenten waar deze brief naar verzonden is. Waar is de belofte zijner toekomst? Wanneer komt hij terug? De ouden zijn gestorven, de ouders zijn gestorven, het is nu al jaren geleden, wanneer komt hij terug? Misschien helemaal geen vreemde vraag. Als we belijden met de woorden van de Heidelbergse catechismus, wat nut ons de hemelvaart van Christus, dat Christus voor de ogen zijner jongeren, voor de ogen van zijn discipelen ten hemel is opgeheven, dat hij ons daar ten goede is en dat hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Maar wanneer? En als hij heen gegaan is, ons ten goede, wat is dat dan? En het is dat Petrus ons vanmorgen dan aan de hand neemt. Die vragen rond hemelvaart, de vragen die ook in onze tijd er kunnen zijn, waar u misschien ook al mee zit, of die naar boven kunnen komen, wanneer komt hij terug? Wanneer zal dat moment zijn dat hij terugkomt op de wolken des hemels en dat hij weer komt om te oordelen de levenden en de doden?
Petrus houdt soms hiervoor. Het is niet de eerste keer dat hij schrijft, Petrus. Het eerste vers van hoofdstuk 3 verwijst hij naar die eerste zendbrief. Deze brief, hij is letterlijk rondgezonden, als je de atlas erbij zou pakken, in 1 Petrus 1. Daar de eerste versen, daar zie je bij die eerste rondzendbrief worden de plaatsen genoemd waar die brieven naartoe gestuurd werden. En dat ging letterlijk rond door het huidige Turkije, het Klein-Azië van toen. In die eerste brief heeft hij die gemeenten die onderdrukt werden, vervolgd werden, onderwezen. Gewezen op wat het is om te lijden om Christus wil. Verblijd u erin, zegt hij in zijn eerste brief, als gij om de naam van Christus gesmaad zijt, dan zijt gij zalig. En nu deze tweede brief, waar het niet gaat om het vervolgd worden, maar waar het accent voornamelijk ligt op de vreugde die er is in het leven uit de belofte van de wederkomst in Christus Jezus. Want het zijn de afscheidswoorden. Petrus weet, mijn einde is aanstaande. U kunt het in hoofdstuk 2 van deze brief lezen. Hoofdstuk 1, vers 14. Het einde is aanstaande. Het moment is aanstaande dat deze aardse tabernakel voorbij zal zijn. En dan geeft hij een laatste getuigenis. Die gemeente in Klein-Azië en vanmorgen ook aan ons. Dat getuigenis van de hoop in Jezus Christus. Dat het perspectief, dat het uitzicht, dat de toekomst niet hier op aarde is. Maar in de hemelen. En dat het niet is om de hoofden naar beneden te richten, nu Christus ten hemel is gevaren, maar om het hoofd omhoog te heffen en op te zien tot hem, daar waar het hoofd van de kerk is, de koning der kerk. En Petrus houdt ons dat voor, maar wij, ondanks alles, wij verwachten naar zijn belofte. Dat is het fundament waar hij op staat. Het fundament waar hij uit spreekt. De belofte. De belofte dat hij terug zal komen. Dat er een moment komt dat hij regeren zal. De belofte. Wat is dat? Verwachten naar zijn belofte. Wij beloven elkaar ook een heleboel. Als we een belofte doen, dan moeten we dat ook uitvoeren. Hoeveel beloften zijn we niet die we verbreken? We zeggen, we doen dit nog. Ik kom nog bij u langs. Dat gebeurt niet. Beloften van mensen, je kan er niet op bouwen. Niet altijd in ieder geval. Maar bij Petrus is het zeggen, maar leven uit zijn beloften, vertrouwen op zijn beloften, dat is vast en zeker. Kan er bij het menselijk spreken over beloften, als we elkaar iets beloven, nog het misschien in doorkleven klinken. Ja, ik beloof het wel, maar hier is het vast en zeker. Leven uit de belofte is zelfs met het wetenschap van Petrus dat het einde van het leven nabij is, vast en zeker. De verwachting dat wat God gesproken heeft gebeuren zal. Wij hebben liever een vast punt, zoals die discipelen. Een vast punt om naar uit te kijken, net als dat je gaat trouwen. We gaan er naar uitkijken, in ieder geval als het huwelijk aanstaande is, als de datum geprikt is, vastgezet, dan en dan zal het plaatsvinden, dan leven we er naartoe. En voor een buitenstaander is het pas zeker dat een stel gaat trouwen als die datum bekend is. Naar uitkijken, een vast moment, dan en dan. In het geloof is het anders. Wel naar het moment, maar niet dat tijdstip, niet volgend jaar dan en dan. Maar het is leven in het hier en nu met de verwachting dat hij komen zal. Dat hij komen zal, dat het gebeuren zal. Geen twijfel over mogelijk. Als God het gesproken heeft, dan zal het geschieden. Belofte. God is een God van het woord. God is een God van de belofte. We lezen dat al in het Oude Testament. De belofte aan Abraham dat in zijn geslacht alle geslachten van de aarde gezegend zullen worden. We zien het in het Nieuwe Testament, de komst van Christus. Of de Heere die zegt, die tot zijn volk zegt, tot het volk Israël, als u mijn geboden houdt, dan zal ik u bewaren. Maar als u zich van mij afkeert, mijn geboden verwerpt, andere goden zal dienen, ik zal u onder de volken verstrooien. Het is gebeurd in de ballingschap. Tegelijk ook, als u zich bekeert, dan zal ik u terugbrengen. Zo klinkt het ook in het woord van de Heere zelf. Hoe vaak heeft hij het niet gezegd in zijn evangelie? Als de Heer over de aarde gelopen heeft, dit moet gebeuren, omdat het moet gebeuren. Naar de wil van mijn vader, omdat de profeten het gesproken hebben. De beloften van het Oude Testament tot vervulling komen. Als God spreekt, dan is het niet misschien, dan is het vast en zeker. Vast en zeker. U zegt, is dat zo? Is dat zo makkelijk om zo te spreken? Om zoals Petrus te spreken, dat hij het zegt. Maar wij verwachten naar zijn belofte. Als een vaste zekerheid te spreken uit zijn woord. Petrus heeft het door schade en schande moeten leren. Net voor de paasnacht. De nacht dat de Heere bij Gethsemane gevangen genomen zou worden. Wat klonk het? Petrus, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij tweemaal verloochend hebben. Het antwoord van Petrus, dan moest u met u sterven, Heere. Geen zin zal ik u verloochenen. 12 uur verder, de haan kraaide en het was gebeurd. Door schade en schande moeten leren dat wat Jezus zegt, wat God spreekt, dat het gebeuren zal. Maar wij leven vertrouwen op Gods belofte. Is dat ook voor u, is dat voor mij, is dat voor jou een levende werkelijkheid? Leven verwachten uit de belofte van God. Zegt, wat is dat? Zo vast als Petrus het durft te zeggen, dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt, omdat Gods woord dat zegt, en daar vanuit te leven. Daar klinkt inderdaad in door het leven uit de hand van de Heer. Het leren zien dat wat hij in zijn woord zegt, wat het woord verkondigt, wat God zelf verkondigt, enerzijds zoals we vanmorgen met elkaar in de spiegel van Gods wet gekeken hebben, waar ook de belofte in doorklinkt, ja, u staat schuldig, ik sta schuldig, jij staat schuldig. Het eerste gebod al, gij zult lief hebben. Ik ben de Heere uw God. Van nature op afstand, zonder de Heer. Daaronder te buigen, dat te erkennen en te ook te zien daardoorheen, dat God in zijn woord, door zijn woord, in zijn Zoon, verlossing naar deze aarde gezonden heeft. En dat het woord het zegt. Ja, enerzijds tot onschuldig, schuldig, in zonde ontvangen en geboren. Maar anderzijds ook de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Leven uit de belofte. Leven uit Gods woord. Leven in de verwachting dat wat Hij gesproken heeft ook werkelijkheid wordt. Zien op Hem. Er voelt wel aan, dat zit hij wel onder. Het werkelijk leren buigen onder het woord van God. En het leren zien, het erkennen. Ja, Heer, U heeft recht op mijn leven. Ik kan het niet. Maar door uw woord en door uw geest, door uw genade, U wel. Het kennen van Hem. Het leven uit de belofte, het is een leven in het geloof. Het leven vanuit het vertrouwen dat in Hem alles ja en amen is. Welke belofte bedoelt Petrus hier concreet? Wij leven uit zijn belofte. Hij verwijst heel specifiek het Oude Testament, Jesaja 65. Want zie, ik schep u een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Er zal niet meer aan gedacht worden. Ze zullen in uw hart niet meer opkomen. Maar wees vrolijk en verheugt u in de eeuwigheid. In hetgeen ik schep. Leven uit de belofte. Petrus grijpt zich vast. En dat woord uit Jesaja dat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven zal. Dat het gebeuren zal zoals Christus het zelf gesproken heeft. Maar wij. Wat verwachten wij? Die woorden van Jesaja. Petrus fundeert zijn woord daarop, zijn leven daarop, de verwachting daarop. Die woorden zijn nog niet tot vervulling gekomen. Christus is heen gegaan. Volgende week, eerste Pinksterdag, tweede Pinksterdag, de Heilige Geest is uitgestort. Hij is gezonden. Maar nog steeds geldt, maar wij verwachten de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Een heerlijke verwachting, het brengt ons bij onze tweede gedachten, het verwachten van die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De heerlijke verwachting, dat de hemelen zullen scheuren, dat God terug zal komen, gaat u hem dan juichend tegemoet? Dat hij komt, zoals Petrus zegt, als een dief in de nacht. Is het dan maar wij, u, jij en ik, de verwachting, de hoop die dan in vervulling gaat? Hij komt, hij komt. Of laat het nog maar even duren. Laat het nog maar even duren voordat de hemelen geopend worden en hij komt. Laat die woorden, zoals met apostolische geloofsbelijdenis zeggen, en zoals het net met de catechismus zeiden, dat hij weer komt om te oordelen de levenden en de doden, laat dat nog maar even voorbij gaan. Pas het gelezen hebben, zojuist in de 2 Petrus. Dat de hemelen brandend zullen vergaan en de aarde brandend zal vergaan. Met gedruis er zal niets meer van te zien zijn. En stelt u zich voor, de hemelen, dat bedoelt het uitspansel, alles wat om ons heen is. Petrus verwijst terug naar de zondvloed. Ja, dat was de aarde die door het water veroordeeld werd. Maar als Christus weer komt, dan zal de aarde waarop wij staan, waarop wij leven, waar wij de dingen doen, en het uitsponsel, de wereld, de hemelen boven ons, met gedruis, met geweld, met vuur vergaan. Aangrijpend. Niets zal meer blijven. Ik las ergens in een commentaar de vergelijking met de tactiek van de verschroeide aarde. Misschien kent u het uit de Tweede Wereldoorlog, de legers die zich terugtrokken, alles wat ze achterweg lieten, dat staken ze in de brand. Zodat het veroverende leger niets kon vinden om op te bouwen, te eten, en vult u maar in. Er blijft niets overeind. voorstelling, een beeld waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken. Volkomen vergaan. Daar is niets over. Al die mooie gebouwen hier in Rotterdam. Het kerkgebouw en alles wat wij gedaan hebben. Als Gods dag daar is, dan zal het vergaan. Bang voor worden? Dat als het zover is, de angst om het hart slaat? Dat als hij terugkomt en hij komt terug? Dat we daarvoor angstig moeten zijn? Dat als hij komt er zo grondig opgeruimd wordt, dat alles van ons weg zal zijn? Ja. Als hij terugkomt en wij zijn vreemd voor hem, dat hij het moet zeggen: ik ken u niet. U zat in de kerk. Ik ken u niet. Dan is het inderdaad angstig. Dan moet de schrik ons om het hart slaan. Hoe zal het zijn? Want hoe staat het in deze tekst? Als hij terugkomt, dan komt hij in gerechtigheid. Gerechtigheid. God is rechtvaardig in gerechtigheid. Zoals in het geloof, als we tot geloof komen, als God in ons leven werkt door zijn woord en door zijn geest, dan wordt er opgeruimd in ons leven. Dan moet er opruiming gehouden worden. Alles wat tegen zijn wil is, moet verdwijnen. Alles wat niet tot eer van zijn naam is, het moet weg. Wat op mijn ik gericht is, het moet veranderd, vernieuwd, verbroken te worden om gericht te zijn op Christus alleen. Dat hij moet wassen en ik minder worden. Daar waar God komt, verdwijnt het oude en wordt alles nieuw. Dat is persoonlijk leven, maar dat geldt ook als hij terugkomt op de wolken. Als hij komt als de rechtvaardige. Dan moet alles recht zijn. Dan past het niet meer een wereld waar onrecht regeert. Daar past geen wereld waar de zonde regeert. Daar past geen wereld waar de mens leeft die tegen hem is. Het is alsof er een nieuw huis gebouwd moet worden op de plaats van een oud huis. Als er een oud gebouw gesloopt moet worden wat op een slecht fundament staat. Dan wordt dat nieuwe huis niet op dat slechte fundament weer opgebouwd. Het moet volkomen weg. Nieuw fundament, nieuwe heipalen, nieuw fundament en dan dat nieuwe huis. Als God terugkomt, al het oude, u zult er niet meer aan denken, zegt Jesaja. Al die menselijke ongerechtigheid, al dat menselijke onrecht, het moet weg. Een angstig vooruitzicht. Een angstig vooruitzicht. Petrus houdt ons niet zo voor. Het is veel meer de heerlijke verwachting dat hij wederkomen zal. Niet als hopeloos, maar juist hij houdt het ons voor als teken van hoop. Verwachting. Dat ja, waar het leven hier op aarde eindig is en hopeloos is. Er is geen hoop hier op aarde, dat de hoop daar is bij hem die terugkomen zal. De woorden klinken er al in door wat Johannes zo in de openbaringen schrijft. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde is voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad. Het nieuw Jeruzalem nederdalende van God uit de hemel. Toebereid als een bruid. Die voor haar man versierd was. De tabernakel Gods is bij de mensen. Openbaringen 21. Het wordt als een huwelijksdag voorgesteld. De verwachting van de komst van Christus. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Het is dat dag als de dag van een huwelijk. Niet de angst regeert, maar de blijdschap. Niet het verdriet, maar de vreugde. Niet hopeloos, maar vol hoop. Dat de bruid komt. De bruidegom komt. Maar wij. Is het het uitzien naar zijn komst? De volle verwachting dat hij komen zal. Zoals we naar een huwelijksdag uitkijken. Voor komende week is er hier een huwelijk. Waar naartoe geleefd is. Vroeger beginnen wij niet aan om het voor te bereiden. Een jaar van tevoren. Plannen van de datum, het alles in orde brengen, de voorbereidingen treffen. Vult u het maar in. En hoe dichter het daarbij komt, hoe meer we er naartoe leven. We controleren nog eens alles, of alles wel geregeld is, of alles in orde is, of iedereen uitgenodigd is, of alles goed doorgegeven is. Zo houdt Petrus het hier ons ook voor. Het volgende vers, vers 14. Benaarstig u. Houd het ons voor, gemeente. Dat uitzien naar de wederkomst van Christus. Het leven uit de belofte, uit de verwachting, uit de zekerheid dat hij komt. Dat is niet achterover gaan zitten in het afwachten of hij komt, maar het is verwachten. Benaarstig u. Letterlijk staat er, maak er haast mee. Maak er haast mee. Maak er haast mee dat hij terugkomt. Zoals er haast mee maken, er druk mee zijn om ons huwelijk goed te regelen. Maak er haast mee dat alles in orde is. Voor het moment dat het woord van God in vervulling gaat. Dat raakt het hele leven. Benaarstig u dat u onbevlekt en onbestraffelijk van hem gevonden wordt. Want als hij terugkomt als een dief in de nacht, op het moment dat u, jij en ik niet verwachten. En dat hij komt en u zal vinden. Als hij komt en jou zal vinden. Als hij komt en mij zal vinden. Onbevlekt. Onbestraffelijk. Klemmende vraag toch? Of ons leven overzien? Kan dat op elk moment in uw leven? Morgen op uw werk? Morgen in de auto vanaf je werk? Op school? Of je thuis achter de computer zit? Voortdurend? Of als je op weg bent naar school, op de bus of op de fiets of met de tram. Gereed om hem te ontmoeten. Het kan zomaar zijn. Bij alles wat we doen, de muziek die we luisteren, vult u het maar in. Of de ouderen onder ons. De gesprekken die we met elkaar voeren. Onbevlekkelijk, onbestraffelijk, kan hij terugkomen op het moment, op dat moment, onbevlekt, onbestraffelijk gevonden worden. Het raakt het hele leven volkomen, niets gaat er aan te buiten. Gereed zijn, gereed staan, om hem te ontvangen. Zoals de bruid net voor de bruidegom komt en aanbelt bij de deur. Zorg dat alles in orde is, dat de trouwjurk smetteloos wit is. Geen vlekje op te zien, helemaal gereed om hem te ontvangen. Onberispelijk van hem gevonden worden. Volkomen rein als de rechtvaardige komt.
volkomen recht.
Kan dat? Hoe kan dat? Kan dat zo gezegd worden vanaf de kansel? Kan Petrus dat zomaar schrijven, ook aan ons vanmorgen hier in Kralingseveer, dat hij zegt tot ons, volkomen rein, onbesvlekt en onbestraffelijk van hem gevonden wordt? Hoe kan dat zo gesproken worden? Gevonden worden in vrede, zegt hij. Je voelt waar, we komen weer bij wat we zojuist ook al zeiden. Als hij terugkomt, dan kent hij u of hij kent u niet. Van hem gevonden worden, dan is het als zijn kind of als zijn vijand. En als hij terugkomt op dat moment der tijd wat wij verwachten, dan zal het direct duidelijk zijn. Hem tegemoet te gaan als hem die u zalig gemaakt heeft, die uw zonden gewassen heeft in zijn bloed. Dan zult u hem herkennen als hem die het was die uw zonden wegdroeg op het kruis op Golgotha. En hij die het is, die op de paasmorgen opstond uit het graf, verrezen als de koning der koningen. Onbevlekt van hem gevonden worden. Dan zal u gezien worden door hem. Door zijn genade. Door zijn bloed. Gereinigd zijn. Dat hij u aanziet als uw redder. Als uw zaligmaker. Maakt dat het niet te passief? Door zijn ogen is, door zijn werk, door zijn heil, door de werking van de geest. Als we hebben leren buigen door zijn genade, dan is dat geen vraag. Dan staan we ernaar om het leven onbevlekt en onbestraffelijk in te richten tot eer van zijn naam. Is dat makkelijk? Petrus zegt dat niet. Dat is de strijd tussen oude en nieuwe mens. De strijd die er is gedurende het hele leven van de oude mens die zich steeds weer wil oprichten. Maar nochtans vast te klampen aan Gods genade. Dat hij niet laat varen wat zijn hand begonnen is. Het vastklampen aan die belofte van het woord. Ja, Heere, wat u zegt, dat is waar. Dat is het fundament waarop ik staan kan en mag. Niet uit mijzelf, maar door u. Dat brengt ons tot slot bij onze laatste gedachte. Gods langmoedigheid, het hopen op zijn langmoedigheid. Want, zegt Petrus, acht Gods langmoedigheid tot zaligheid. Acht de langmoedigheid onze Heere voor zaligheid. De langmoedigheid van Heere. Het begon met die vraag, waar is de belofte zijner toekomst? Wanneer komt hij terug? 2000 jaar geleden heen gegaan. Toch geen vreemde vraag voor ons. Petrus noemde mensen spotters die het vragen. Wij worden niet graag spotters genoemd, denk ik. Maar toch, de wereld overziende. Waar is Christus die regeert? Waar is zijn hand? De dagen gaan door, één voor één. De weken gaan in en uit, de maanden achter elkaar, de jaren, de eeuwen. De ene ramp stapelt zich op de andere. De ene oorlog is nog niet voorbij of de volgende dient zich aan. De ene vervolging naar de andere, de ene aanval naar de andere, de ene zonde naar de andere. Welke dingen kunnen niet in het leven gebeuren? Mensen die ziek worden, mensen die sterven, gezinnen die zorgen hebben. Vult u het maar in. Waar bent u, Heere? Waar is uw belofte van uw toekomst? Komt u terug? Zou je kunnen aanvliegen dat het afvragen, Heer, als het zo is, waar is die belofte? Als het zo moet, is het waarheid dat u terugkomt? Uitzien. Uitzien nadat hij terugkomt vanuit deze wereld. Het lijkt eindeloos te duren, toch? Of leeft u in de volle verwachting dat op elk moment dat hij terugkomt? Het lijkt eindeloos te duren. We dachten in de tijd van Petrus. 50 jaar na de hemelvaart. Wij 2000 jaar verder. Hoe lang zal het duren? Lijken. Het schijnt, het lijkt zo. Petrus geeft een heel nuchter antwoord. Ja, voor ons lijkt het zo. Maar stelt u het eens voor ons kan een dag lang duren. Wanneer breekt de avond eindelijk aan? Petrus zegt, voor ons kan een dag lang duren. Maar voor God is 1 dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Voor ons kan het lang duren. Maar God heeft alle tijd. Waarom? Waarom acht de langmoedigheid van God tot zaligheid? Wat is dat? Langmoedig. Wij gebruiken het in ons dagelijks taalgebruik niet. Het is ook een Bijbels woord, langmoedig. We zouden het ook kunnen vertalen dat God traag tot toorn is. Want terwijl wij ons afvragen als we de wereld overzien, wanneer komt hij terug? En als wij het mochten bepalen, dan zou het direct voorbij zijn met deze wereld. Toch? Al dat onrecht, al die ellende. God is langmoedig. Traag tot toorn. God is barmhartig, zegt hij al tegen Mozes. Barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid. Petrus verwijst naar die zondvloed. Hoe lang heeft Noach moeten bouwen aan zijn ark? 1 jaar, zoals ze hier bij de werf van de ISC over een schip doen. Groot zeeschip, en binnen 1 jaar is het klaar. Noach onder 20 jaar, traag tot toorn, een getuigenis voor de wereld dat het oordeel van God komt. Jona bij Nineveh. Het liefst dat hij er korte metten meegemaakt. God is langmoedig. Traag tot toorn. Het getuigenis van zijn woord gaat uit. Paulus aan de Romeinen. Veracht gij de rijkdom van Gods goedertierenheid? En zijn langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? Voor ons lijkt het lang te duren. Petrus houdt het voor. Acht die langmoedigheid. Dat God zijn toren nog niet laat komen, acht het tot zaligheid. Waarom? Petrus zegt het heel scherp in het midden van dit gedeelte. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dat wij allen zoals we hier zitten, jong of oud, tot bekering komen. Zijn komst is aanstaande, ja. Zijn komst is aanstaande. Maar hoe klonk het bij de hemelvaart? Gij zult mijn getuige zijn tot het uiterste eind van de aarde. Zijn woord moet uitgaan. Gaat uit. God is langmoedig. Over ons. De tijd is nog nu. Om hem te zoeken. De tijd is nog nu dat zijn woord uitgaat. Dat het verkondigd wordt. Maak er haast mee, zegt Petrus. Om hem onbevlekt en onbestraffelijk te ontmoeten. Benaastig u, maak er haast mee om hem te leren kennen. Dat zijn woord werkzaam wordt in uw leven.
de naaste. Dat kan ik niet. Dat kunnen we niet. U heeft er gelijk in.
Acht de langmoedigheid van God tot zaligheid. Petrus wijst ons erop. Gods langmoedigheid, Gods genade. Zij de werking van zijn geest. Daaraan vast te klampen, heren. Werk uw genade ook in mijn leven. U wordt het voorhoud dat u niet wil dat een van ons verloren gaat. Kan ik het niet? Heere, werk die genade. God is langmoedig. Draag tot toorn. Dat hij uit is op u, jou en mijn bekering. Dat als hij terugkomt, want zijn uitstel, het is geen afstel. Dat het moment komt dat hij terug zal komen. Dat niemand van ons vanmorgen hier bijeen in de Laankerk gemist zal worden. Maar wij. Maar wij. Petrus spreekt in het meervoud. Niet alleen één of twee, maar wij. Verwachten. Naar zijn belofte, nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Maar wij achten Gods langmoedigheid tot zaligheid. Maar wij, vult uw eigen naam maar in, uitzien naar de wederkomst. Dat waar de discipelen hem zagen heen gaan, wij de ogen omhoog heffen. In de verwachting dat hij terugkomen zal. Niet tot angst, niet tot verdriet. Maar hem kennende, hem alleen, om Jezus wil. Amen. Zingen wij een antwoord op de preek uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 98. eindigen we met dankgebed. Hij komt, Hij komt om de aard te richten. Heer, U komt. Petrus is er zeker van. Uw woord spreekt erover. Dat U komt. Geef dat wij er ook zeker van zijn. Dan niet uit angst voor het oordeel dat ons treffen zal. Maar in de vreugde huppelend tegemoet gaan. Zoals we dat zojuist met elkaar zongen. U tegemoet gaan omdat U geen vreemde voor ons bent. En wij geen vreemde meer voor U zijn. Heer, geef dan dat we zo leren buigen voor U. Dat we ons leven uit handen leren geven aan U. Dat Uw genade ons leven redt. Dat we door Uw genade leren leven. Vertrouwend op U alleen. Heer, U kent ons. U weet of die belofte van U een levende werkelijkheid voor ons is. Geef dat. Geef dan ook die blijde verwachting van Uw wederkomst. Dat wat er al gebeurt hier op aarde. Dat er onrecht er al niet is, Heer. Voor de kranten erop nalezen. Misschien ons eigen leven wel. Daar overheen te zien. Niet eraan voorbij gaan, maar wel er overheen te zien. Op U. Dat U komt om de aarde te richten in gerechtigheid. Dat er recht zal zijn. Volkomen recht. Omdat U daar bent. Omdat U daar woont. Dat hemel en aarde verenigd zijn. Dan tezamen. Ga zo met een ieder van ons mee naar huis. Breng ons veilig in onze woningen. We bidden U ook voor degenen die met de kerktelefoon aan ons verbonden waren. U kent hen. Als ze ouder zijn of ziek. Wees met hen. Geef ook hen dat ze zich vastklampen aan Uw woord. Aan Uw evangelie. We bidden U voor de predikant die U aan deze gemeente gegeven heeft. Zijn gezin, stel ze tot zegen. Geef dat Uw woord hier mag klinken. Tot opbouw van de gemeente. Tot uitbreiding van Uw koninkrijk. Geef de kerkenraad wijsheid. Het leiden van dit deel van Uw wijngaard. Alles wat ze daarin tegenkomen, laat Uw woord klinken. Zo bidden we U voor een ieder. Vergeef ons onze zonden, ook in deze dienst. Neem weg wat niet was tot eer van Uw naam. Neem dat weg. Zegen Uw woord. Niet om ons, maar enkel en alleen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij een antwoord, of als einde van deze dienst, Psalm 17 vers 4 en vers 8, maak Uw weldaan wonderbaar, Gij die Uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmacht en vreselijke woeden, en hen beschermt in het grootste gevaar, en vers 8, naar het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt Uw lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met Uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 4 en vers 8.
eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.